Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.
De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
BNR Nieuwsradio. De nieuwe wereld. Annette van Soest.
De piek van de inflatie lijkt dan wel achter ons te liggen, maar in november waren de prijzen nog altijd ruim 11% hoger dan een jaar eerder. Vakbond FNV wil dat werkgevers het verlies aan koopkracht repareren en pleit daarom voor een koppeling van de lonen aan de inflatie. Wat als we de lonen indexeren? Hoe werkt dat? In de nieuwe wereld nemen we dit keer een kijkje bij onze zuiderburen, want in België hebben ze namelijk zo'n automatische loonindexering. Kunnen Belgische bedrijven die hogere loonkosten wel dragen? En hoe zit het met de gevreesde loonprijsspiraal? Vanaf 1 januari krijgen bijna 1 miljoen Belgische werknemers er zo'n 11% aan salaris bij. Automatisch dus, via de loonindexering. Luc Abe is hoofdeconoom bij het Nederlandse Van Lanschot Kempen, maar hij woont in Antwerpen. Hij legt uit hoe de loonstijging wordt berekend.
Die index voor het loonindexering die verschilt een beetje van het algemene indexcijfer. Men noemt dat in België de gezondheidsindex. Alcohol is daar uitgehaald, tabak is daar uitgehaald, benzine, diesel is daar uitgehaald. Dus dat vlakt de prijsstijgingen een beetje af. Maar het is gewoon een index die berekend wordt, net zoals het algemene inflatieindexcijfer berekend wordt.
Ja, en het is dus een gezondheidsindex zonder al die schadelijke middelen, tabak, alcohol. Ja. Een hoger salaris, betekent dat dan ook dat je er meer op vooruit gaat dan iemand met een lager loon, omdat het een index is die is afgesteld op een procentuele stijging?
Mm-hmm. Ja, dat is een van de vreemde effecten in dat systeem. Iemand met een hoger loon, die krijgt dezelfde procentuele indexaanpassing als iemand met een lager loon. Terwijl als een brood een halve euro opslaagt, dat slaagt evenveel op voor degene die minder of meer verdient. Dus procentueel gaat die veelverdiener, die krijgt er in geld meer bij, omdat het percentage op een hoger bedrag wordt toegepast. Dus die gaat er eigenlijk relatief meer op vooruit dan iemand met een lager loon.
Terwijl je juist die lagere inkomens meer wil ondersteunen.
Ja, dat is precies een van de discussiepunten naast veel andere rond dat systeem. En er zijn bijvoorbeeld ook voorstellen om die inflatieaanpassing niet toe te passen in procenten, maar in centen met een vast bedrag. Het nadeel daarvan is, als je met een vast bedrag gaat werken, dan gaat de procentuele loonstijging van die lagere inkomsten gaat hoger zijn dan bij de hogere inkomsten. Terwijl net de bevolkingsgroepen die iets minder verdienen, daar zijn vaak al vragen bij van, die mogen niet te veel gaan verdienen, want dan compenseren zij niet de iets beperktere productiviteit die zij vaak hebben. Ja, dan worden zij te duur gewoon. Dus als je dan in centen gaat compenseren, procentueel worden die lagere lonen dan duurder, gaan die sneller de hoogte in. En dan krijg je weer andere problemen.
Wat is het grootste probleem van het indexeren van lonen?
Als de inflatie, zoals de voorbije twee decennia, of de voorbije 10, 15 jaar is wat ze is, dan is dat probleem niet zo heel groot. Je hebt in ieder land wel een bepaalde compensatie voor inflatie. Oké, in België gebeurt het dan iets sneller, omdat het automatisch gebeurt, eigenlijk op het moment zelf. Maar als je een externe economische schok hebt, zoals bijvoorbeeld deze dagen een energieschok, dan worden die Belgische lonen heel snel, heel fors aangepast. En dan dreig je je competitiviteit naar het buitenland toe, die dreig je te ondermijnen. België is, net als Nederland, een relatief kleine economie, is een open economie, hangt dus heel sterk af van de export, de uitvoer. Dan moet je opletten dat je niet te duur wordt voor die uitvoer bijvoorbeeld. Dus dat verlies aan competentiekracht en aantrekkelijkheid voor buitenlandse investeerders ook, met name als er een externe schok is, dreigt dat een serieus probleem te zijn.
Ik heb begrepen dat er wel ook een wet in België is die dat een beetje moet compenseren. Hè? Dat gevaar op het uit de markt prijzen van je eigen werknemers. Mm-hmm. De wet op de concurrentiekracht.
Ja, inderdaad. En die wet op die concurrentiekracht die is van eind jaren 90. Die zegt dat de Belgische loonafspraken of de lonen niet sneller mogen stijgen dan het gemiddelde bij de belangrijkste handelspartners. Lees Nederland, Duitsland en Frankrijk. Nu, het is heel moeilijk om dat in de hand te houden. En het heeft ook een ander nadeel. Sinds 14, 15 jaar heeft men gezegd van kijk, die lonen, die uurlonen mogen niet sneller stijgen dan bij de belangrijkste handelspartners. En je moet daar je indexaanpassing, je inflatieaanpassing, ja, die moet je daar al bij mee rekenen. Dus dat betekent dat loononderhandelingen in België op het macroniveau, op het hoogste niveau, ja, dat die eigenlijk niet gaan over nominale lonen. Nee, van die nominale loonaanpassing moet je de inflatie al aftrekken. Dat gaat enkel over de reële lonen, dus de lonen na inflatie. En dat betekent dan dat je onderhandelingsmarge, dat die heel klein is.
Ja.
Dat betekent ook dat je onderhandelingen ja, weinig dynamiek, weinig creativiteit toelaten en ook moeilijker toelaten om ondernemingen, sectoren vooral, waar de productiviteit hoger is, waar eigenlijk hogere lonen best zouden kunnen. Hè? Ook om ja, binnen je economie je vooral te concentreren op die sectoren die dynamisch zijn, die groeipotentieel hebben.
Mm-hmm.
Ja, ook daar is je onderhandelingsmarge en je mogelijkheid om verder te belonen is heel klein.
Hier in Nederland wordt er, als het gaat over automatische prijsindexering of loonindexering, wordt er altijd meteen naar het risico van de loonprijsspiraal gewezen. Wordt men daar ja. in België ook al zenuwachtig van?
Dat is inderdaad een groot gevaar. Dat gevaar is hier groter, zeker als het omwille van een externe schok is. Ja, dat bij de tegenstanders van dit systeem wordt dat argument regelmatig bovengehaald.
Ja. We hebben het vooral over de nadelen. Zitten er ook nog voordelen aan automatische loonindexering?
Ja, er zijn wel voordelen natuurlijk. Hè. Je koopkracht die wordt voor een stuk beschermd en daar kan je niet tegen zijn. Het zorgt in theorie ook voor wat meer sociale rust. Anderzijds, als je kijkt naar op Europees vlak, naar het aantal stakingsdagen, dan doen landen als België samen met Frankrijk doen het daar eigenlijk niet zo heel goed. Dus of dat sociale rustargument nu zo geldig is, heb ik toch wel wat vragen bij. Maar koopkracht wordt er in ieder geval door beschermd.
Ook Nederland kende tot begin jaren 80 automatische prijscompensatie, zoals we het hier noemen. Waarom is het toen eigenlijk afgeschaft? Ik vraag het Bas Jacobs, hoogleraar Economie en Overheidsfinanciën aan de Vrije Universiteit Amsterdam.
Omdat het vreselijk uit de hand liep. Want op het moment dat bedrijven automatisch de inflatie gaan compenseren met hogere lonen, beland je in een loonprijsspiraal. Haas je over dat als de lonen stijgen, stijgen de prijzen. Als de prijzen stijgen, stijgen de lonen weer enzovoort en zo verder. Dat heeft ertoe geleid dat Nederland zichzelf volkomen uit de markt heeft geprezen. En de concurrentiepositie verslechterde. En dat we een heel slecht draaiende economie hadden.
Nu wil vakbond FNV de prijzen weer automatisch gaan koppelen aan de lonen. Herinvoering dus van die automatische loonindexering. Wat vindt u daarvan?
Dat lijkt me een zeer onverstandig plan, want daarmee wordt een loonprijsspiraal in de Nederlandse economie ingebakken en dat moet je niet willen. Wat de FNV wel kan doen is streven naar compensatie voor de kerninflatie. Dat wil zeggen de inflatie waarbij de stijging van de energieprijzen en de voedselprijzen is uitgefilterd. Daar kunnen bedrijven niks aan doen, dus ik vind ook niet dat de vakbeweging kan vragen om compensatie van kosten waar ook die bedrijven niks aan kunnen veranderen. Maar zeg maar de stijging van het Nederlandse prijspeil, wat niet te maken heeft met voedsel en energie, daarvan denk ik dat de vakbond terecht een punt heeft, dat kan wel gecompenseerd worden. Maar aangezien de kerninflatie op dit moment is 1% of 6%, de overall inflatie is 10% hoger. Dat betekent een heel ander looneiscijfer dan volledige prijscompensatie. En je kan er ook nog iets op doen voor gestegen productiviteitsgroei. Dus ongeveer 1% per jaar in sectoren waar veel krapte is, kan je er wat meer loonstijging vragen in sectoren waar minder krapte is, kan dat minder. Dus ik denk dat je overal op zo'n 6-7% uitkomt als je naar de kerninflatie plus de productiviteitsgroei kijkt. En in sectoren waar het heel krap is iets meer, waar het minder krap is iets minder.
Dat is nog steeds best veel, 6-7%.
Dat is zeker een aanzienlijk percentage. Maar gewoon die prijzen stijgen omdat bedrijven ook overal een hoger prijskaartje aanhangen. Dus de omzetten van die bedrijven die gaan ook omhoog. Natuurlijk, hun inkoopkosten stijgen ook vanwege die hogere energierekening, net als bij huishoudens. Maar dat heb ik er net al uitgefilterd. Maar hun omzet die groeit natuurlijk met het prijspeil. En dus kunnen ze ook een hoger loon betalen.
Terug naar België, waar de lonen dus automatisch meestijgen met de inflatie, maar tegelijkertijd worden begrensd door de wet op de concurrentiekracht, ook wel de loonnormwet. En dat zorgt voor spanningen in de Belgische polder.
Een nationale stakingsdag voor meer koopkracht en tegen de hoge energieprijzen.
De werkgevers moeten bereid zijn om te onderhandelen over extra loonsopslag bovenop de index, zeggen de bonden.
Wij weten ook en we beseffen ook dat er sectoren zijn die het moeilijk hebben en dan zijn wij ook begripvol. Maar er zijn veel sectoren die inderdaad dingen kunnen teruggeven aan mensen. En onze eis blijft nog altijd vrije loonsonderhandelingen voor iedereen.
Poot eraf van de index!
Nu!
Poot eraf van de index!
Nu!
Alles voor alles, niets voor niets!
De verontwaardiging over de aantasting van de koopkracht is hoog.
Enkel die indexering is geen loonsverhoging. Dus we hebben absoluut ook een loonsverhoging nodig om de koopkracht van de mensen betaalbaar te houden.
Danny van Assen is bestuurder van Unizo, de Vlaamse zusterorganisatie van MKB Nederland. Hij zit namens die werkgeversvereniging in de Groep van 10.
De Groep van 10 is een informeel overlegsorgaan waar de topmensen van de vakbonden en de werkgeversorganisaties in sociale dialoog gaan. En de belangrijkste opdracht dat die groep van 10 heeft, is om de 2 jaar de zogenaamde loonnorm vast te stellen. En de loonnorm is eigenlijk de maximale stijging van de lonen in België bovenop de indexering.
Hoe gaat het met polderen op dit moment?
Wel, op dit moment is het eigenlijk bijzonder moeilijk, want de vakbonden vragen een aanpassing van de lonen bovenop de index, dus reële loonstijging, terwijl de werkgevers geconfronteerd worden met een loonindexatie die een pak hoger ligt dan de aanpassingen van de lonen in de ons omringende landen. En dat maakt natuurlijk dat we als Belgische ondernemingen aan concurrentiekracht verliezen. Vakbonden vinden dat ze vrij moeten kunnen onderhandelen en dat in die bedrijven waar het goed gaat eigenlijk meer nodig is. Werkgeversorganisaties zeggen dat we eigenlijk al veel meer geven dan de ons omringende landen en dat we daardoor eigenlijk zouden moeten temperen. En u merkt al dat dat weinig basis geeft om tot akkoorden te komen.
Ja, en als de sociale partners er niet uitkomen, dan doet de Belgische regering een compromisvoorstel. Dat voorstel ligt er nu.
Wel, ook daarover zullen we geen akkoord bereiken, want de vakbonden aanvaarden niet dat er algemeen geen loonstijgingen bovenop de index mogelijk is. En de werkgevers zeggen dat de indexatie al veel te veel is geweest. Dus opnieuw zal er geen akkoord zijn. En dat betekent dan dat het compromisvoorstel van de federale regering uitgevoerd zal worden.
U bent van werkgeversvereniging Unizo en die vertegenwoordigt midden- en kleinbedrijven. Kunnen die MKB'ers die naderende loonstijging überhaupt opbrengen?
Nee, dat is een gigantisch groot probleem. Dus op dit moment is het enige dat wij aan onze ondernemers kunnen garanderen dat de lonen niet verder zullen stijgen dan de indexering. Maar die indexering die is wettelijk verankerd en die zal dus ook doorgevoerd worden. En een indexering van bijna 11% is enorm problematisch voor ondernemingen. Waarom? Wel, omdat zij dat niet helemaal kunnen doorrekenen. Als je kosten stijgen, wel, dan moet je dat kunnen doorrekenen aan je klanten. Maar als natuurlijk je kosten dermate gaan stijgen, dat je niet meer in staat bent dat aan je klanten te gaan vragen zonder dat je die klanten verliest, of dat je internationaal aan concurrentiekracht verliest, wel, dan heb je een groot probleem. En dat probleem is zich op dit moment wel degelijk aan het voordoen. We horen van heel veel van onze ondernemers dat ze niet in staat zijn de kosten door te rekenen en dat dat vanaf januari voor ernstige problemen zal zorgen.
Zal dat ook leiden tot ontslagen?
Wel, mogelijk wel, want u kan het volgende voorbeeld nemen. Stel, ik ben een MKB met 10 personeelsleden. Wel, vanaf januari gaan die 10 personeelsleden mij plots 11 personeelsleden kosten, terwijl ik er nog altijd maar 10 heb. Wel, als ik maar de ruimte heb om er 10 te betalen, zal ik niet anders kunnen dan af te zakken naar 8 à 9 werknemers om op die manier de kosten onder controle te houden. Dus we vrezen inderdaad dat die tot banenverlies zal leiden.
Nou heeft AXA, de grootste verzekeraar van België, al besloten dat het de lonen tot €5.400 gaat indexeren. En alles daarboven, iedereen die meer verdient, die wordt niet meer geïndexeerd. Merkt u dat meer bedrijven, ook uw leden, zoeken naar manieren om deels of helemaal onder die loonindexering uit te komen?
Wel, bedrijven zullen zeker gaan zoeken, maar eigenlijk weinigen zullen het kunnen. En dat komt door het feit, waarom kan AXA het bijvoorbeeld doen? Wel, omdat al die verschillende soorten van indexeringen afgesproken zijn in de paritaire comité's, in de branches, laat ons zeggen. Wel, AXA kan dat omdat zij alleen maar een indexering moeten doen van de minimumlonen en de minimumbarema's binnen hun sector. En AXA betaalt sowieso al veel meer dan dat. Dus kunnen het zich nu ook permitteren om een beetje te minderen. Maar alle bedrijven die in sectoren zitten, branches zitten, waar je eigenlijk de lonen zelf moet indexeren, of die eigenlijk betalen volgens de minimale loonbarema's, wel, die zullen niet kunnen ontsnappen aan die indexering. En een extra aspect dat erbij komt, is dat uiteraard het grote meerderheid of bijna alle werknemers van dit land wel degelijk de volledige indexering zullen genieten. Dus u zal een bijzonder slechte werkgever zijn wanneer u niet in staat bent om dat te doen. En het gevolg zou kunnen zijn, en we zitten in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, dat je wel eens je goede mensen zou kunnen verliezen. Dus het ontsnappen aan die indexering is heel moeilijk, om niet te zeggen onmogelijk.
Hoe kijkt u naar hoe we het in Nederland hebben geregeld?
Wel, wij kijken vol jaloezie naar hoe de ons omringende landen het hebben geregeld, want in C zijn er vrije loonsonderhandelingen op het moment dat je als werkgevers en werknemers tegenover elkaar kan zitten en proberen te kijken hoe je de welvaart, hoe je de winsten kan gaan herverdelen en ook de werknemers een deel kan laten genieten van de extra winsten die gemaakt worden. Dat is het eerlijke spel van onderhandelen. Maar wij in België, wel, wij beginnen al vanaf de indexering. Wij gaan niet onderhandelen over de eigenlijke lonen, maar wat er reëel boven de geïndexeerde lonen komt. Wel, dat zet ons altijd in een bijzonder zwakke positie en maakt bijzonder weinig mogelijk. Dus wij kijken vol jaloezie naar al die landen die vrij kunnen onderhandelen en elke keer gewoon kunnen kijken wat is er mogelijk en hoe kunnen we tussen werkgevers en werknemers tot een goed compromis komen.
Denkt u, want de situatie is nu echt uitzonderlijk met deze hoge inflatie, een externe schok veroorzaakt die hoge inflatie. Denkt u dat dit het moment is waarop misschien ook in België er voorzichtig getornd kan gaan worden aan dit systeem van automatische loonindexering?
Wel, dat zou het slimme zijn om op dit moment te doen. Op dit moment kan je zeggen, van goed, die schok is zo groot en die gaat blijven doorduren. Want als je de lonen moet doen stijgen, wel, dat verdwijnt niet na één jaar. Je moet dat altijd blijven meesleuren. Dus het zou heel wijs zijn om op dit moment aan het systeem te gaan sleutelen. Nu, ik kan u al garanderen, dat gaat niet gebeuren, omdat je natuurlijk met een politieke constellatie zit waarbij de linkse en de rechtse zijde elkaar hebben geneutraliseerd. De linkerzijde die zegt, je mag niet raken aan de index en de rechterzijde zegt, wel, je mag niet raken aan de maximale loonnorm die in de loonwet is voorzien. En aan beide zaken wordt niet geraakt, maar dat wil ook zeggen dat er geen mogelijkheden zijn om bijvoorbeeld aan het systeem van automatische indexering iets te gaan wijzigen. Nu, wat is mijn aanvoelen? Wel, om de zoveel jaar hebben we in België wat we noemen een indexsprong. Dat er toch eens niet geïndexeerd wordt op het moment dat het eigenlijk zou moeten. We hebben dat nog meegemaakt in de regering Michel. We hebben dat eerder al meegemaakt. Dus van tijd tot tijd kan het niet anders dan dat we onze lonen moeten aanpassen aan de evolutie in de ons omringende landen. En of de vakbonden het nu graag of horen, binnen dit en een bepaalde afzienbare tijd zullen we toch weer niet anders kunnen dan zo'n indexsprong te gaan toepassen.
Ja, want in Luxemburg, een van de weinige andere landen die net als België zo'n systeem van automatische loonindexering hebben, daar hebben ze begin dit jaar al afgesproken om die indexering 1 of maximaal 2 jaar in de ijskast te zetten. België doet dat nu dus niet, maar u denkt, u hoopt dat dat op een later moment wel zal gebeuren.
Wel, ik vermoed dat het vroeg of laat onvermijdelijk wordt om daar toch in te grijpen, omdat als kleine open economie kunnen we het ons uiteraard niet permitteren om de loonevolutie in ons land enorm veel te laten afwijken van dat in de ons omringende landen. Nu, het systeem van Luxemburg is ook heel interessant, omdat de overheid daar heeft gezegd, wel, we stellen de indexatie 1 jaar of 2 jaar uit, maar tegelijkertijd gaan we als overheid wel compenseren. Wel, dat is ook een heel gevaarlijke situatie, maar dat wil eigenlijk zeggen dat gedurende dat jaar het de overheid is, de regering is, ja, die een stuk van die loonkost gaat dragen. En dat is natuurlijk bijzonder zwaar ook als overheidsuitgave om te gaan dragen. En zoals u weet is België een land met een bijzonder hoge overheidsschuld. We zijn een land met rijke burgers, maar een arme overheid. Wel, als je dan gaat zeggen dat de indexatie moet uitgesteld worden, maar dat het dan de overheid is die die kost gaat dragen, wel, dan ga je vroeg of laat toch weer bij de bedrijven terechtkomen om dat kostenplaatje te betalen. Mm-hmm. Dus het enige wat ons echt zal helpen, is op een of andere manier gaan sleutelen aan dat indexmechanisme of een indexsprong toepassen en niet alle kosten ook op de overheid willen afschuiven.
Zegt Danny van Assen van werkgeversvereniging Unizo. In Nederland gaan de loononderhandelingen ook moeizaam, al stegen de cao-lonen in november met gemiddeld 7%. Vakbonden voelen zich gesteund door het Centraal Planbureau. Dat zegt dat koopkrachtherstel vooral zal moeten komen van hogere lonen. Het CPB waarschuwt voor ongerichte overheidssteun, zoals het prijsplafond op energie. Daarmee wakkert het kabinet zelf de inflatie aan. Een risico dat ook Bas Jacob ziet.
Zeker. En ik denk dat het nu dubbel op is. Op het moment is dat je ziet dat de overheid een heel riant koopkrachtpakket aankondigt met Prinsjesdag van zo'n 17 miljard euro. En dan komen daar nog de energieplafonds op Prinsjesdag overheen. Dan gaat er iets minder koopkracht in het pakket zitten, want de energiebelasting die zou worden verlaagd en dat gaat niet door. Dan hou je 12 miljard koopkrachtsteun plus energieplafonds. En daar gaan nu de meest uiteenlopende cijfers rond. De laatste schatting is 1 miljard of 10. Nou, dan hebben we het over ergens tussen de 20 en 25 miljard steun. Ik denk dat dat veel is en waarschijnlijk zelfs te veel. Want het is niet heel gericht. Je gaat ook mensen geld geven die geen hoge energierekening hebben, die niet in de problemen zitten. Die gaan dat geld voor een deel uitgeven in een heel krappe economie met heel weinig arbeid, met al grote spanning. Dus dat zal leiden tot meer inflatie. Daarmee ondergraaft de regering voor een deel haar eigen koopkrachtreparatie, want de inflatie gaat door generieke compensatie verder omhoog. Tweede is, als vakbonden daarbovenop ook nog eens een keer een looneis gaan stellen. Ja, de overheid heeft al een deel van de koopkracht, of misschien wel helemaal, gerepareerd voor werknemers. Op dat moment moeten ze zeker niet volledige compensatie van de inflatie eisen. Zelfs misschien niet eens de kerninflatiecompensatie eisen, maar nog een lager bedrag, omdat de overheid al een heel groot stuk compenseert.
En Jacobs ziet nog iets anders. Niemand is bereid om verlies aan koopkracht te accepteren. Maar we zullen wel moeten.
We kunnen gewoon met onze productie in Nederland minder spullen kopen, omdat onze invoer duurder is geworden. Economen spreken dan van een ruilvoeteffect. En niemand in Nederland kan dit koopkrachtverlies repareren. Dus we moeten met z'n allen, als er schokken van buiten komen, waardoor spullen die we invoeren duurder worden, moeten we gewoon aanvaarden dat we minder besteedbaar inkomen hebben. Dus die inflatie die daardoor veroorzaakt wordt, moet je niet automatisch willen indexeren met hogere lonen. Het grote probleem met een economie met aanbodproblemen, zoals we die nu zien, is dat iedereen probeert de rekening van die hogere energie- en voedselprijzen op een ander af te wentelen in de economie. Dus werknemers kijken naar werkgevers voor hogere lonen. Werkgevers kijken naar de consumenten voor hogere prijzen. Iedereen kijkt naar de overheid voor compensatie. En dit is heel vervelend, want op het moment dat het onvermijdelijke koopkrachtverlies niet door een ander betaald kan worden, zijn we met z'n allen dus die inflatie aan het aanjagen. Ook de overheid met haar bestedingsprogramma de inflatie aan het aanjagen. En daarmee wordt het hele probleem groter. En centrale banken zijn dan genoodzaakt om veel harder aan de rem te trekken om iedereen, je zou kunnen zeggen, te laten stoppen met dat compenseren.
Tot zover De Nieuwe Wereld. Volgende week dinsdag zijn we er weer. Of luister wanneer je wil in je podcast-app.
De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.
Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo. Odido.